Welkom bij Vive la Scène, een podcast van Pix waarin een bekende acteur of regisseur ons telkens backstage meeneemt in de wondere filmwereld. We praten over van alles, over interessante kijktips, ervaringen op de set en toekomstige projecten. Ik ben Lisa, jullie host, en naast mij zit Rick. Welkom, Rick.
Hey Lisa, welkom. Jij ook, hier in je eigen podcast.
Dank u.
Vandaag ook weer een fantastische gast hier aanwezig. Ik ken ze vooral uit haar schitterende rol die ze heeft gespeeld in De 12, maar ze heeft nog veel meer dingen gedaan. Ik denk dat veel dichter komen in Vlaanderen niet tegen Hollywood, maar misschien moet je de kijkers niet langer in spanning houden. En...
We kennen haar vooral van de aangrijpende film Het Smelt, die onlangs in de cinema was gekomen. Maar ze heeft in veel dingen meegespeeld. Vriendinnen, Grond, De 12 inderdaad, Little Black Spiders, Professor T, Achter de Wolken. Maar binnenkort is ze ook te zien in de nieuwe politiereeks Juliette op VRT1. Welkom Charlotte Bruyne.
Hallo.
Hi. Hoe voelt je vandaag?
Goed, goed. Ik ben blij dat ik hier ben. Ja. Ik vind het altijd leuk als ik een excuus heb om heel lang over films te praten. Ja. Dus ik heb daar zin in.
Wij ook.
Merci om mij uit te nodigen.
Ja, leuk dat je hier bent. En je hebt ook leuke filmtips meegegeven.
Ja, dat vind ik ook.
Ook allebei in onze filmcatalogus, de Proximus VOD-catalogus.
Ja.
Anatomie d'une chute was een filmtip van u.
Ja. Moet ik daar al over vertellen?
Je mag dat je vertellen. Ja, maar over gaat de film eigenlijk? Want hij is te zien in onze VOD-catalogus.
Dat is sowieso een heel recente film. Is nu ook genomineerd voor veel Oscars.
Ja.
Veel prijzen gewonnen op de European Academy Awards. Dus ook in Cannes. Dus echt wel een film die zo het droomparcours al heeft gedaan van de jaar. En mijn reden, omdat dat is een film geregisseerd door Justine Triet. En Justine Triet is een regisseur die ik al heel lang... Ik vind dat hij heel interessant werk maakt. Die maakt eigenlijk altijd films over personages die in een soort van hyperstress-situatie terechtkomen. Het gebeurt ze toevallig en het overkomt ze. Het is nooit echt heel erg...
Echt
sensationeel.
Uit het leven
of, ja, voilà. En dat is nu hetzelfde met Anatomie d'une chute. Dat is eigenlijk een vrouw die... Aan het begin van de film valt haar man van het dak en die is dood. En zij wordt beschuldigd van moord. En dit is geen spoiler, want de film begint bijna zo. En de hele film gaat over, heeft ze het gedaan of niet? Dus dat heeft iets mega straightforward en simpel. Maar wat dat de kracht is van die Justine Triet, is een ongelooflijk sterk en rijk gevoelsleven aan haar personages geven. En je zit zo in die relatie. Dat is eigenlijk ook een... Die film gaat eigenlijk nog veel meer over wat het betekent om lang samen te zijn met iemand, wat dat liefde met u kan doen, wat dat ook wanneer liefde ook in haat kan omslaan. Ook wat dat mij daar ook heel hard in aantrok, was de discussie van twee artiesten die een relatie hebben en mijn kind en de wrok die daar ook in kan ontstaan. Of alleen niet dat ik in die situatie zit, maar bedoel een soort van... Ook een film die heel erg gaat over hoe geven elkaar binnen een relatie vrijheid. En die twee hadden daar heel veel ruzie over ook, die man en die vrouw. Maar ook tegelijkertijd, en dat is super interessant, vind ik, dat proces gaat over... Dus zij zit op een bepaald moment, je ziet haar echt zitten in de rechtbank. En dat proces gaat echt over het feit dat zij ook al geschreven heeft over een vent vermoorden, over gewelddadige episodes. Dat zit gewoon in haar boek. En ze gebruiken op een bepaald moment haar boek als bewijs dat zij dus wel iemand is die daarover nadenkt en daar dus waarschijnlijk ook wel schuldig aan kan bevonden worden. Wat dan natuurlijk totale bullshit is, want jij mocht... Allez, als ik schrijf over een moord, betekent het niet dat ik een moordenares ben. Maar ja, dus het is ook qua, op dat vlak dus zo morele thema's en wat betekent kunstenaar zijn en zijn er dan volledig vrij in je kunst of wordt het dan plots ook wel tegen je gebruikt als het puntje bij paaltje komt. Zo zit heel veel lagen in die film die echt wel... Ik vond dat... En wat ik eigenlijk... misschien wel het allergrootste aan die film is ook gewoon Sandra Hüller. Een ongelooflijke, misschien wel dé actrice op wereldvlak van het moment, vind ik...
Ik denk dat ze ook prijzen heeft gewonnen of genomineerd is.
Ze zeker wel, ja.
Genomineerd, maar ze zit ook in een andere film die ook voor een Oscar is genomineerd.
Ja, The Zone of Interest. Ja. Die heb ik gisteren toevallig gezien. Oh my god.
Ziet er ook heel goed uit.
Ja, ik denk dat we nog een kijktip hebben, want daarover gaat The Zone of Interest dan.
Ja, man, maar daar kunnen we echt ook heel lang over praten. Dat is de nieuwe film van Jonathan Glazer. Wat ik sowieso een mega interessante regisseur vind. Ik weet niet of je ooit Under the Skin hebt gezien met Scarlett Johansson, die een soort van rare alien speelt in Ierland.
Nee, klinkt interessant.
Dat
maar
is echt ongelooflijk.
Nee, maar ja, nog, ja. Nog een kijk.
Ga ik vanavond kijken.
Maar
dus.
Maar dus Sandra Hüller, de Zone of Interest gaat over iets totaal anders. Dat gaat over een familie die woont naast een Auschwitz, het kamp van Auschwitz. De man is de SS-admiraal of generaal. En dus de familie heeft het paradijselijke huis met mooie tuin, maar echt de muur daarnaast is het kamp en je hoort. En dat is heel straf aan die film.
Maar speelt nu in de zalen, denk ik, die film.
Ja, hij is nu in het cinema.
Tuurlijk, ja.
Maar dus daar speelt zij de vrouw die eigenlijk mega blij is met eindelijk in een mooi huis met een mooie tuin te wonen. Maar wat dat Jonathan Glazer met die film doet, is veel meer dan dat ik nu zit te zeggen. Dat is ook... Dat gaat zo over...
Dat we ons ogen dicht doen voor hetgeen.
Je hoort van alles. Voilà. Je pakt direct al die metaforen mee. En wat dat die doet... Eigenlijk is de hoofdrolspeler van die film de soundtrack. Ik vond dat ongelooflijk wat hij heeft gedaan met geluid.
Ja.
Maar dus voilà. Dus inderdaad, die actrice is echt wel... Zit echt wel in twee... Dat is misschien wel de droomcarrière in de zin van zo... Allee, bon, de droomcarrière is stom om te zeggen. Maar dat is wel straf hoe dat twee werken zijn naast elkaar. Die zijn zo hyperrelevant. Dat is wel echt een droom. Mm-hmm. Die staat achter twee dingen die echt wel heel erg belangrijk en mega goed zijn. En ze is ook zo grappig. Die vrouw heeft zoveel humor.
Ja.
Is dat ja?
Ik herinner me vooral een scène uit Anatomy of a Fall. Waar dat ze kwaad is... In een flashback, denk ik, kwaad is op haar man.
Ah, haar man.
Maar de kracht die ze dan heeft, als ze zegt van, ja, je bent helemaal geen slachtoffer. Ja. Helemaal niet. Je bent hier 40 en je doet of dat je geen kansen krijgt.
Ja.
En de kracht die dat daarbij vrijkomt, is wel zeer intens. Het komt wel over, want ze gaat echt van zacht, wat ze zegt, zacht begint, naar een ontploffing, iets ongelooflijks.
Maar ik vind dat wel... Ik vind die soort punten in die film super interessant, omdat daar ook heel erg gaat over het verschil tussen mannen en vrouwen en op carrièrevlak en je zit in een progressief koppel die daar eigenlijk heel de tijd probeert in gelijk te trekken. En zij neemt hem op een bepaald moment kwalijk dat hij dan toch stiekem voelt. En nu komt dan toch de rekening of zo voor de tijd die ik voor mijn carrière heb opgeëist. En zo, ik voel wel in mijn omgeving ook, dat zijn mensen in mijn omgeving die in langere relaties zitten en die dat ook proberen gelijk aan te pakken. Dat zijn echt herkenbare discussies. In die film gaan die natuurlijk heel ver, maar... Zo het ding van, het is heel makkelijk om te zeggen, we staan gelijk in een relatie en we nemen niets kwalijk, we hebben een kind en we zijn evenveel weg en soms werkt de ene keer wat meer dan een andere en wij zijn daar die balans vinden zonder daar kwaad op te worden over elkaar of daar toch een soort van rekening van te houden van, en op een dag die inderdaad te presenteren, gelijk dat hij dan eigenlijk een beetje op dat moment doet en zij daar dan ook volgens mij mijn reden wel heel erg kwaad op wordt. Ik vond dat super interessant aan die film.
Dat is zeer menselijk natuurlijk om dat gevoel te hebben. Natuurlijk.
Er zit heel veel spanning
en
in.
Hij is ook zeker geen bad guy. Het is een heel interessant personage die ook... Dat vind ik ook altijd het leukste als je naar films kijkt waarin dat je iedereen wel begrijpt of zo.
Ja.
Doe maar, Lisa, sorry.
Nee, ik kan gewoon al de hele tijd zeggen dat eigenlijk... Ik vond dat ook frappant dat als ze in de rechtbank is... Dat dan de advocaat van de tegenpartij heel... Ik vond die super aanvallend continu. En dan ook zo haar seksuele geaardheid komt daar dan ook zo bij.
Ja.
Wordt eigenlijk nooit geloofd, omdat er dan op die dag waarop dat hij gevallen is, dat ze dan een persoon bij haar had, een student die een interview kwam doen. En dan wordt er zo continu gehint dat ze aan het verleiden was.
Ja.
En zo.
Ja.
Ik vond dat zo... Ja, dat was super fel gewoon, hoe dat hij dat zo niet losliet, die advocaat.
Ja.
En hij niet wou geloven.
Dat is waar.
Maar het doet me ook heel hard denken aan een reportage die op HBO of Netflix, of ik wil het kwijt zijn, maar dat noemt The Staircase.
Ja, stap.
Yes.
Waar een vrouw van een trap valt, of dat weet ik niet, dat is echt gebeurd. En waar dan ook in het hele Amerikaanse rechtssysteem wordt gezocht naar, ja, heeft die man daar iets mee te maken of is hij echt gevallen? En het gaat dus door een hele justitiemolen, zal ik maar zeggen. Mm. En waar dat we eigenlijk constant blijven gissen naar, ja, is hij nu schuldig of is hij nu niet schuldig? Mm. Maar er zijn elementen, want zij is ook in de film is hij ook biseksueel, de vrouw. En de man in de staircase is ook homoseksueel of biseksueel. Mm. En ze vinden die porno daarvan op zijn computer, wat hem direct schuldig maakt. Wat hem direct van, ja, dat kan niet, jij wou die kapot omdat je homo bent en dit en dat. Nee, ze wist daarvan, dit en dat. Dus dat is ook zo inderdaad, het life imitates art en zeer hard in dat gegeven.
Ja, en ook wat er straf is aan het hoofdpersonage in Anatomie d'une Chute, is dat is... Of ik vind dat Justine Triet daar in haar film heel erg mee speelt. En eigenlijk Sandra Hüller ook als actrice met een soort mening die wij vormen over personen die in het eerste zicht eigenlijk niet zo fijn zijn. Allee, of ze is soms te luid. Ze is inderdaad een klein beetje irritant in het begin van de film en zo'n beetje te luid aan het lachen en zo wat. Ze durft haar hoofdpersonage een beetje antipathiek maken. Soms lichtjes. Ja, ook wel met een bepaalde arrogantie soms. Ze zegt ook dingen tegen haar vent die niet oké zijn soms. Dus er is zo en daardoor ook wel een grote menselijkheid, maar ook wel dat je voelt... En zeker in fictie als kijker zijn we daar, voel ik me daar toch vaak schuldig aan, dat als je iemand niet super leuk vindt, dat je die direct ook schuldiger vindt of zo.
Ja.
En dat is echt... En dat vond ik trouwens het grappige. Maar eigenlijk in The Way was de 12 daar ook wel mee aan het spelen met Maaike Kafmeijer, die soms zo... Als ze dat speelde, soms een heel antipathieke kaart kon trekken. Zo, soms een beetje te cringy, emotioneel. Of dat je denkt, ach, ik vind je nu echt niet leuk om naar te kijken. En dat is juist heel fijn dat ze dat gedaan hebben. Dat Wouter en Maaike die kaart hebben getrokken. Want dat voelde direct zo... Ja, bon, uw mening die vervormd wordt door gevoel. En
het
niet
verandert
door feit.
Ook continu. Je weet echt niet of ze schuldig is. Want ja, wat denk jij dan?
Dat maakt me eigenlijk niet uit.
Mm-hmm.
Ik geniet van dat... Van dat experiment. Ik ben niet zo'n kijker die dan... Ik heb dat nooit gehad. Zo van, maar heeft dit nu gedaan of niet? Ik weet dat niet. Ik vind dat eigenlijk niet erg dat ik dat niet...
Dat is ook de bedoeling van de regisseur wel. Want ik weet dat Sandra dan...
Ja.
Ik ken haar goed.
Maar Sandra...
Sandra had dat gevraagd.
Sandra en Justine hebben daar bij mij over gepraat.
Ja, ik heb even gebeld. En Sandra zei van... En ze vroeg aan Justine... Is ze schuldig of niet? Of kun je mij bepaalde tips geven hoe dat ik dat kan weten? Of beter spelen. En blijkbaar had de regisseur gezegd van, nee, ik ga je dat niet zeggen, want je moet een bepaalde onschuld ook spelen en we gaan het gewoon niet weten.
Dat is wat Wouter Bovijn met Maaike ook gedaan heeft. Hè. Ze wist ook niet of ze schuldig was of niet. En het grappige is, ik heb dat zelf gespeeld, ik ben het ook vergeten. Ik ben vergeten of ze schuldig is of niet.
Ik weet het nog wel, maar we zullen geen spoiler geven. Want ik heb er heel graag naar gekeken.
Ja.
Maar
ik weet het terug. Jawel,
Maar je had nog een film doorgegeven.
Ja, Le Portrait de la Jeune Fille en Feu.
Heel goed, heel mooi.
Ja, parfait.
Ik heb er al veel op geoefend. Dat is echt geen makkelijke titel als je die rappel zet. Portrait de la Jeune Fille en Feu.
Ja, ik weet het. Ja, of in het Engels. Portrait of a Lady on Fire.
Ja. De Fille en Feu. Ja.
Waarover gaat dat? Waarom heb je die gekozen?
Ik heb die gekozen omdat die echt een hele diepe, diepe indruk op mij gemaakt heeft. Ik ben zot van die film. Er is heel veel in die film dat samenkomt voor mij. Sowieso Adèle Hanel. Ik ben daar echt zot van. Ik vind dat een ongelooflijke speler. Tegelijkertijd... Wacht, voor de luisteraars en de kijkers. De film gaat over... het is epochstijl, maar het wordt eigenlijk niet echt gespecifieerd of wat dat nu begin... Dat is zo ergens begin 19e eeuws.
Ja, het is 19e eeuwse periode.
Op een eiland.
Ja.
Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit in welk. Maar dus het is de tijd van... Vrouwen worden nog altijd eigenlijk in een regeling uitgehuwelijkd enzovoort, et cetera. En de film gaat... Dat heeft de film als motor. De film gaat over... Er moet een portret geschilderd worden van een meisje die gaat uitgehuwelijkd worden... En de ding dat dan gedaan werd, was er wordt een portret geschilderd, dat portret wordt opgestuurd. Die mensen kijken ernaar, die zien dat portret en zeggen, ah, dat ziet er niet slecht uit. Oké, het is goed, we gaan trouwen. Zo.
Maar dat is echt waar, want het is daarmee dat de Vlaamse primitieven... Ja, maar het is echt waar, want het is daarom dat de Vlaamse primitieven zo populair zijn geworden, omdat dat vaak hofschilders waren, omdat die dan meer gedetailleerde portretten konden sturen naar de konings voor de dames, dat ze minder gecatchfished zouden zijn. Dus die werden gestuurd naar een hof, maak daar eens een schilderij van.
En
dat
realistisch.
Die, ja, zo realistisch mogelijk. Dat ik me niet bedrogen voel. Dat als ik ze laat afkomen, dat ik weet, ah ja, die ga ik trouwen.
Het is de moeite. Damn it. Ja. Zo catfish dus, met portretten.
Wat dat heel... Ja, inderdaad.
Ja, we kunnen het ons niet inbeelden nu, deze
maar
periode.
Maar wat dat heel schoon is aan die film, is dus de kunstenares die komt, is dus... Het is een vrouw die komt om het schilderij te maken. Haar vader was al een schilder die dat deed en zij heeft die kunst overgenomen. En zij komt toe op dat eiland en... Ja, bon, kort door de bocht, die twee vrouwen worden stapelverliefd op elkaar. Maar op een heel trage en spannende en fucking sexy manier. En dat gaat allemaal... En omdat dat portret staat daartussen, dus je hebt sowieso op filmisch vlak... Dat kijken naar elkaar, kijken naar hoe dat zij eruit ziet. Tegelijkertijd, maar ja, bon, ik wil ook niet heel de film spoilen, maar er is ook een soort van secrecy, want eigenlijk wil die vrouw al lang, die vrouw die moet geschilderd worden, wil eigenlijk niet trouwen. Dus ze moet eigenlijk stiekem dat schilderij maken van die moeder. Dus ze zit ook overdag dan zo, overdag kijkt ze naar die vrouw en bestudeert ze, oké, die knie, die kin gaat zo. En dan s'avonds tekent ze snel en dan... Dus het gaat heel erg over bestuderen en details van een gezicht en ondertussen gewoon compleet verliefd worden.
Wat ook zo sexy is eigenlijk, want ze ziet die continu. En ook, je zit stil. Ja. Oh, dat vind ik, de spanning zit inderdaad in die stille... Want het is eigenlijk wordt er niet zoveel gepraat.
Nee, het is heel veel... Ja, het is waar. Er wordt niet zoveel gepraat en het is heel veel... Er hangt heel veel spanning en ook argwaan in de lucht. Want het personage van Adèle Hanel is erg argwanend naar elke bezoeker die er al geweest is. En zij, gespeeld door Noémie Merland, die trouwens ook fantastisch is. Ik weet de naam van het personage niet meer, maar zij komt toe en zij is ook echt op haar hoede. Maar daar zitten... Bijvoorbeeld, er is daar één scène in dat ik echt totaal van overdonderd was. En dat is een scène dat ze op het strand staan. En dat Adèle Hanel haar kleed in brand vliegt aan het kampvuur. En er staan allemaal vrouwen rond die ook een lied aan het zingen zijn op dat moment. En dat heeft zoiets... Ook in geluid is dat heel schoon aangepakt, omdat dat weggetrokken is. En dat is plots een studiogeluid dat daarover zit. Dus dat is heel surrealistisch plots. Of bijna magisch realistisch. Maar je snapt die sfeer zo erg. En ik ben zo... Ik vind dat zo straf als je als filmmaker een heel eigen, originele stempel kunt plakken op filmtaal, maar dat dat toch niet te arty of te traag voelt. En dat je toch helemaal op een trein van een film zit. En die twee samen, wow, dat is echt...
Ja, want het is traag, maar het voelt niet zo. Want je geniet echt van elke seconde. Ja. En inderdaad, het schone zit hem in het feit dat ze dat niet toelaten, maar dan toch wel toenadering vinden. En dat er iets ontluikt. Of zo. Het is zo echt zo, het ontstaat en je is eigenlijk deel.
Maar ja, en gewoon ook... Allee, we kennen het allemaal wel, maar de erotiek van iets dat niet mag is zo fucking...
Ja, dat is het spannendste.
Dat is gewoon heel die film brand daarvan. Dat is zo,
het brandeffect.
Oh,
ik wil alleszins al kijken naar de film. Ik wil alleszins al kijken.
Maar dat is... Oh, het is zalig. Het is zo schoon. Ik heb hem al 3 keer gezien, denk ik, omdat ik gewoon zo de eerste keer zo overdonderd ben en dan zo om duur wel denk, oké, maar ik ga nu nog een keer kijken en echt... Scène na scène en bewuster kijken naar hoe heb jij dat gemaakt. En het is wel... Er is ook een hele, hele mooie, voor wie dat daarin geïnteresseerd is, mooie talk van, of speech op de... Ik denk BAFTA's Céline Sciamma, de regisseur, spreekt over hoe dat die film, over haar schrijven en eigenlijk ook aan de hand van de film legt ze uit hoe dat zij schrijft. En dat is wel echt, ook als je totaal niet geïnteresseerd bent in schrijven, wel echt een mega... schone manier om een inkijk te krijgen in hoe begin je eigenlijk aan? Hoe begin je daaraan?
Mm-hmm. Okay. Want ik heb gelezen dat zij, dus de regisseur Céline, is bezig aan iets nieuws. Ze is aan het schrijven samen met die actrice Noémie Merlant, denk ik.
Zalig.
Ze zijn
ik
samen aan
niet.
Iets bezig, dus...
Cool.
Nu, je hebt ook over het laatst in een film gespeeld, Het smelt, van geregisseerd door Vera Bates.
Ja.
Kan je ons daar iets over vertellen eigenlijk?
Ja, hoor.
Ja.
Veel. Nee, maar wat wilde graag dat ik daarover vertel?
Ja, ten eerste misschien...
Er zijn veel manieren om erin te duiken.
Ten eerste misschien, waarover gaat het? Hè? Het is een boek van Lize Spit.
Ja, Lize Spit.
Spit.
Het smelt is een boek geschreven door Lize Spit. Ondertussen, hoe lang zit dat geleden zijn?
Ik denk dat 2016 is.
Ja, dus dat is wel even geleden.
Nou, 8 jaar. Hoor.
Dat was een mega succes in Vlaanderen. Dat is een boek dat gaat over iemand die... een groot misbruik heeft meegemaakt als jong meisje. En die tegelijkertijd, dus je krijgt eigenlijk dat verhaal mee, maar je krijgt tegelijkertijd ook het verhaal mee van een soort van wraakactie van de volwassen Eva. Eva is het hoofdpersonage.
Die speel je?
Ja, ik speel de volwassen versie en heb de Rosa die de jonge versie speelt. Ik heb daar zoveel over te... Ik heb daar al veel over gepraat de laatste maanden. Ik praat daar ook graag echt veel over. Maar er zijn verschillende manieren om dat aan te pakken. Ik weet niet. Ik vond als acteur bijvoorbeeld een mega schone kans.
Ja. Ik denk de casting, dat vind ik ook super interessant. En ja, daar zijn ook heel veel complimenten op gekomen.
Ja.
Maar Veerle is lang op zoek geweest naar de jonge Eva. Door workshops en zo heb ik ergens opgevangen. Ja. En dan zijn ze naar de oudere Eva op zoek gegaan. Je hebt dan ook... Heb je workshops met Rosa gehad dan, om samen...
Ja, en wij hebben... hoeveel keer zouden we afgesproken hebben? Maar ik herinner mij wel zo... De eerste soort van casting die ik gedaan heb, was echt zo Rosa en ik, die elkaar wel voor het eerst zagen en dachten, what the fuck, we lijken wel echt op elkaar. Want het is wel echt fel. Allee, het is wel een goede vondst geweest voor de film. Is dat echt wel goed. Anne Willems heeft dat trouwens samen met Veerle gedaan. Echt. Maar eigenlijk niet alleen Rosa en ik, maar ook eigenlijk alle doubles, want er zitten best wel wat personages in die een jonge en oudere versie hebben. Dat is echt straf. Zo bijvoorbeeld Simon van Buiten en Matthijs, Spencer en Anthony, dat zijn allemaal wel, als je dat ziet, dat, ja. En zeker in personages van bijvoorbeeld Anthony en Spencer, die hebben heel korte tijd om die link te leggen. Dat is zo... Je ziet Spencer Bogaert, denk ik, misschien een minuut. En die erkenning is daar direct, dus dat is echt wel straf gedaan. Maar ja, wij hebben veel... Ik heb Rosa veel bestudeerd. Heel veel samen naar elkaar gekeken. Scènes spelen en die elk om beurt spelen. Maar ook heel erg... Haar lichaamstaal is totaal anders dan de mijne. De manier dat zij heeft een Antwerps accent, dus haar accent sowieso ook over moeten nemen. Zo... Echt wel zo duiken in een ander lichaam bijna.
Ja.
En dat vond ik wel super cool om te doen, want daarvoor had ik vooral bijvoorbeeld zoiets als de 12, vond ik zalig om te spelen. Maar dat is zo'n rol die heel erg vanuit mijzelf vertrok of zo. Denk dat, en dat gebeurt vaak hè, als speler, dat je vanuit je eigen energie iets doet. En dat is ook super leuk om te doen. Maar het smelt was daarin wel echt een keer iets totaal anders. En dat was wel echt super fijn, ja.
Dat was ook het regiedebuut van Veerle Bates, zelf een actrice. Heb je daarin een verschil gevoeld? Want je bent al geregisseerd geweest door verschillende regisseurs. Nu is door een actrice die ook regisseur is. Is daar verschil in?
Maar ik denk dat er een paar dingen zijn samengekomen. Het smelt was ook de eerste keer, of sinds eigenlijk de eerste rol die ik ooit heb gespeeld, Little Black Spiders, als ik 19 jaar was, door Patrice Toye. Het is sinds dan eigenlijk geleden dat ik zo'n mooie grote hoofdrol heb gekregen in een film. Dus je hebt terug, als je zo'n hoofdrol kunt spelen, en zeker een verhaal dat zo emotioneel is, het duikt samen met je regisseur in een emotioneel verhaal. En dat, ik vind dat echt... Er is niets leuker dan dat, om te doen. Je zit samen in een... Ja, je duikt samen. En dat was heel intens en super close. Veerle en ik komen ook vrij goed overeen. We zijn ook echt vrienden geworden, dus dat is echt zalig. Maar dus dat is sowieso een heel groot... Grote cadeau. Maar tegelijkertijd, ja, je merkt wel echt dat Veerle al... Ik weet niet hoe lang dat ze al speelt, maar het zal toch zeker meer dan 20 jaar zijn. Dat is iemand die heel goed snapt wat dat is, spelen. En die daar zelf ook al heel veel over nagedacht heeft en daar heel veel aanpakken in heeft. En ik denk dat zij heeft mij heel veel... Zij heeft mij superveel geleerd op vlak van spelen en zo. En op dat vlak misschien wel de regisseur die mij daar het meest... nieuwe dingen in heeft aangereikt of zo. Of het meest in heeft uitgedaagd.
Het is wel een cadeau.
Zo, ze heeft mij wel gepusht, zo, maar op een goede manier. En ik vind het wel altijd cool als je een klein beetje over je grenzen gaat. Allee, we praten de laatste tijd heel veel als maatschappij over je grenzen bewaken, maar soms moeten ze ook wel een klein beetje
overschrijden. Ja, een beetje uitdagen, omdat je soms misschien in je veilige kon durft
zitten. Ja, en dat is, maar het smelt voor mij wel echt gebeurd als speler. En dat was wel echt... Ook door velen.
Hoe benadert je dat dan? Want we hebben dat al aan een paar acteurs natuurlijk gevraagd en er begint zo'n beetje een lijn in te zitten. Maar inderdaad, je moet daar iets redelijk heftig spelen. Hè? Iemand die misbruikt.
Een trauma heeft.
Ja. Die trauma's die gemaakt worden. Nu, je komt op de set toe, niet traumatiseert. Hoe gaat je daar dan naartoe?
Ik denk dat je zo... ik denk dat dat voor heel veel mensen hetzelfde terugkomt, maar dat je hebt een voorbereiding nodig. En dat is niet alleen repeteren, want eigenlijk hebben we ook niet zo crazy veel gerepeteerd met de scènes, maar we hebben vooral heel veel samen... We zijn superveel samen geweest. Veel en ik zijn ook met ons 2 keer op weekend zelfs geweest en zo. Maar dan ook bijvoorbeeld momenten dat je echt belt met iemand die werkt voor de zelfmoordlijn. Heel lang gebeld. Maar bijvoorbeeld ook met mensen die werken voor spoeddiensten die al heel vaak mensen hebben moeten... mensen hebben gevonden die zichzelf hebben... opgehangen of... Allez, bon, dat is een heftig ding om te zeggen, maar daar gaat de film ook wel over. Dus dat ook echt aangaan, daarmee babbelen en daar ook echt de dingen over weten, dat snappen wat dat is. En niet gewoon het scenario lezen, maar veel dieper dan dat gaan.
Want je hebt ook wel samen films gekeken, heb ik gelezen.
We hebben samen veel films gekeken. We hebben heel veel naar Vesten gekeken. Allez, heel veel. We hebben daar wel veel naar verwezen. Vesten is...
Hij is Dogma, dacht ik.
Ja, en dat is de film waarin dat iemand ook op een bepaald moment, net als Eva in de film, recht staat om te zeggen wat er gebeurd is. Eva doet dat op een andere manier, maar die scène is wel heel erg verbonden geweest voor ons twee. Maar Veerle is dan ook zo ene die zo zegt... voor die scène kunnen we ook een klein beetje Kill Bill denken, hè? En of voor die scène zei hij eigenlijk ook zo'n... Hoe noemt dat, Charlotte? Zo'n ding dat zichzelf opbouwt.
Een transformer.
Dus dan plots zijn we ook op set van het smelt aan het zeggen, nu moet hij Transformers spelen.
Leuk. Denk Transformer.
Dat was wel echt zalig, ja. Ja, echt dat. Dat denk Transformer cool. En op het einde, als je aan je auto staat, dan zijn ze terug helemaal opgebouwd. Hij zei dat je transformeert. Oké.
Dat is een leuke manier van communiceren wel. Allee.
Ja, maar ik vind dat...
Maar je moet het wel vertaald krijgen. Je moet het wel gespeeld krijgen.
Ja.
En dat is dan inderdaad wel knap, dat je met die termen dan inderdaad van dat een beetje los te koppelen daarvan, van dat zware, meer naar dat licht te
dus
gaan.
Dus
dan...
zit niet alleen maar in... We hebben ook echt lang gedacht aan... Dat is zo'n statisch personage, die Eva in het heden. Je moet daar ook wel sympathie op een of andere manier voor krijgen als kijker. En we hebben dat wel geprobeerd door daar kracht in te steken. En die kracht zit ergens wel in een soort van superhero Kill Bill vibe die we soms hebben. De kijker gaat dat nooit zien, maar voor ons was dat wel soms een referentie.
Ja. Ik vond dat wel, er zit kracht in haar, maar het is gewoon zo... Ik had gewoon de hele tijd het gevoel van ik wil Eva adopteren. Ik wil haar knuffels geven.
Snap
ik. Ja. Dat ik. Want ik heb hem gezien en dat was echt zo een paar dagen voordat ik naar therapie ging. En ik was echt... Ik was de hele tijd aan het wenen.
Oh, heftig.
Omdat... Amai, ik word daar bijna emotioneel van. Nee.
Laat het gaan.
Nee, ik vond dat wel, want ik dacht dan zo... Allee, ben ik nu de enige die aan het wenen is of zo? Maar dat is omdat je zo voelt dat zij zo alleen is.
Ja, dat is groot, die eenzaamheid.
Ja.
Ja.
Ik had dat over het laatst ook in de cinema, of over de laatste 2 maanden of 3 maanden geleden, zijn we naar The Whale gaan kijken. En dus... Ja. Ik was daar met mijn vriendin en we keken naar die film. En die komt binnen en dat komt binnen. Je slikt dat op het einde tot een soort van hoogtepunt komt. En die film stopt ook op een redelijk dramatisch hoogtepunt. Mm-hmm. Zeer mooi. En iedereen in die zaal was stil. Iedereen bleef zitten en gooide zo'n paar sniekjes komen. En achter mij zat een Hollands koppel. En de zaal liep zo heel rustig leeg. En iedereen was zo'n beetje bedaard. De Hollandse koppel zo... Nou, stel je voor dat je hier op een date zit. Weg, sfeer.
Ja, maar...
En dat was dan wel zo'n ijsbreker ook voor ons. Want wij zaten daar ook zo'n beetje...
Dat is zo even deugdie om zo...
Ja, wij zaten daar ook wel even zo in... Ja, inderdaad, wij gingen dan nog iets gaan drinken.
Ja, maar dat drankje heb je dan ook wel nodig. Ja. Zo even daar nog over
Maar dat is wel wat goede films met u doen, is u bewegen natuurlijk. Dan moet je goed kunstwerk ook doen. Moet u bewegen, moet u iets geven. En dat is dan... met zulke films wel...
Maar hoe laat je dat dan... Want ik had dan ergens ook gezien dat je dan bijvoorbeeld... Je haar was dan stijler door een soort van behandelingkuur of zo.
Maar je hebt echt veel opgezocht.
Wij doen ons werk.
I know. Zalig.
Nee, maar en dat ook nog lang in je... Dus dat niet zo snel wegging na de opnames. Ja. En dat daardoor misschien ook wel moeilijker was om je personage wat...
Ja, dat was wel... Ik heb daar eigenlijk... ik heb heel lang zo als acteur zo zeggen... Acteren is zo zwaar, is emotioneel zo zwaar. Dan heb ik lang zo gedacht, oh, echt, stop met zagen. Doe dat gewoon, wij doen dat gewoon, ça va wel. En zo, ik, na de draaiperiode van Smelt dacht ik, ik moet misschien toch even een paar excuses sturen naar mensen waarvan ik gezegd heb, doe niet zo belangrijk voor jezelf. Want ik heb echt wel even afgezien. Allee, afgezien, ja, je bent wel in een periode dat je hebt zo lang... gedaan, je hebt zo lang dat wel, je zei dat niet, maar je speelt het wel, dus je moet het ergens wel vinden. Ja. Dus je wordt dat inderdaad toch
wel. Je beleeft het, ja. Je beleeft die dingen allemaal.
En ik heb dat ergens met die Juliette ook gehad, die nu in maart op tv komt. Dat is een totaal ander personage, maar die heeft ook wel zo best wel een grote zwaarte over haar. Die loopt ook redelijk nors en cynisch in de wereld rond en zo. Ik was na die draaiperiode ook zo klein beetje meer van... Ja, nee, laat me maar. Zo een beetje meer naar achter en zo. Laat me maar met rust, laat me maar alleen.
Ja, vertel daar eens iets over. Over een nieuw project dan?
Ja, politierex, ja, waaraan jij
een bruggetje aan het maken.
Ja, dat is mooi gedaan. Dat moesten wij niet doen.
Subtiel.
Dank u.
Maar misschien was het te vroeg.
Nee, maar het was een goed moment.
Nee, ik vind het ideaal. Vertel daar een keer over. Ja,
de nieuwe politierex op TV1.
Ja, dus Juliette is
op
een
VRT,
nieuwe...
sorry. TV1.
Ja, je moet, VRT1 zeggen.
Ah, VRT1. Ja, ja, ja.
Het is daarom dat je even in de war bent.
Ja, 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 daarom.
Ik was ook in de war, hoor.
Dat is juist.
Maar het is VRT1.
Ja. VRT1.
Ben wel blij dat dat terugkomt.
Ja, ik vond dat ook altijd zeer fijn.
TV1 was nog altijd het leukste wel.
Ja, er is ook een tijdje geweest dat ze gewoon één waren.
VT4.
Ja, en dan was 4-4. Dat vond ik geen goede periode.
Maar het is dus op VRT1.
Het is op VRT1.
Yes. Yes.
Zondagavond,
yes.
Vanaf 3 maart.
We gaan
Juliette is, Juliette is een politieagent. De reeks gaat dus over politieagenten. Zij komt van de Haan, maar ze is verhuisd naar Brussel door allemaal persoonlijke shit die jullie allemaal zullen ontdekken als je ernaar kijkt. Maar het moment dat we haar leren kennen, moet ze terugkeren naar de Haan. Door een familieproblematiek. Ze moet iets oplossen. Haar nichtje heeft geen voogd meer. En zij is de first in line om haar voogd te zijn. Dus ze moet daarmee dealen. Dus ze komt terug voor dat meisje. Die trouwens ongelooflijk speelt. Amber Naert. Ze is echt zalig. Ze is nu, ik weet niet hoe oud dat die is, 17, 18. Maar we hebben zo goed samen gespeeld. Het was echt heel, heel leuk. Maar dus Juliette zit in de Haan. Moet daar dan toch langer blijven. En beslist om daar dan maar beter iets nuttigs te doen. Dus daar ook te gaan werken. En ze is rechercheur en je komt tijdens de reeks, zoals een echte goede policier, kom je 3 cases tegen die zij gaat oplossen voor jullie. Mm-hmm. Dat is goed.
Pittig, ja. Oké.
En ondertussen zit ze maar leven daar. En wat dat heel schoon is aan de reeks, vind ik dat het ook heel erg gaat over de verantwoordelijkheid die je wilt dragen, de zelfopoffering, voor zorg. Ze zit in een soort van... Dat meisje is te oud om haar dochter te zijn, maar ook te jong om haar... Ze kan geen grote zus meer zijn, dus ze zit zo tussen die grote zus- en moederrol. En ze is daar ook zelf heel erg mee aan het struggelen. Want we zien haar ook redelijk snel flashbacks hebben naar een auto-ongeluk dat zij ooit zelf heeft meegemaakt met haar moeder, waar haar moeder ook bij verloren is. Dus er zijn zo van alle... De Haan is zo de plek waar ze eigenlijk
de Haan is
niet
goed.
Naartoe moet gaan. Want er is, of misschien juist wel, om Reckoning with the Past of zo. Maar dus dat gebeurt wel allemaal in
ook
haar
hoofd.
Ook
een beetje Eva van het Smelt.
In a way, ja. Dat is waar. Mm-hmm. Dus,
heb je dan West-Vlaams moeten...
Ah, wel, ik ging het mij ook even... Spreek spreken, je West, ja. Klap je West-Vlaams.
Ja, maar Juliette spreekt West-Vlaams, ik niet. Damn!
Maar toch effectief.
Ik heb daar lang over nagedacht, want anders dacht ik, oh nee, ik ga heel dat zo. Doe ik hier iets in het West-Vlaams?
Dat gingen we echt vragen. Dat was mijn vraag.
Ik ga het niet doen. Ja. Ik ben te beschaamd. Ik kan het alleen als ik Juliette, als ik speel.
Maar als wij nu allemaal West-Vlaams praten.
Ja, als wij dan...
Zeg je West-Vlaams?
Nee.
Mijn vader is West-Vlaams. Allee, ik heb roots.
Ik wist het. Ik dacht
heb roots daar.
Dus jij zit in de buurt.
Ja, nee. Mijn vader is afkomstig van... Allee, de familie van mijn vader is afkomstig van Knokke. Dus we hebben zo een kant van de familie die West-Vlaams praat. En telkens probeer ik, vaak ook als ik met West-Vlaming praat, van dat na te doen. Maar dat geslaagt altijd
veel...
op een gegeven moment een bal...
Ja,
fout.
Maar het is niet
veel... makkelijk.
Allee, koksteden...
Ja. Ah, wel, maar het moeilijkste was, zeggen ze altijd, is de ja. Omdat het ja, jou. En het is altijd, dus ja, ik.
Maar dat is dus voor mij niet zo moeilijk, want dat is exact dezelfde regels bij het accent van waar ik vandaan kom. En dat is Locristi, dus de rand van Gent, maar zo boers.
Ja.
En dat is ook Jak, Jan, Jot.
Ja, die rand ken ik ook heel goed.
Dus dat zit daar... Ja. Die regels, die vind ik dus eigenlijk niet moeilijk.
Ja.
Het was vooral moeilijk om te beslissen wat voor West-Vlaams gaan ze spreken. Wat gaan we doen? Allee, bedoel, je kunt heel hard gaan voor dat lokaal De Haan, maar dat is echt heftig. Allee, ik bedoel, dat is echt all the way.
Ja.
Allee, dat gaat gewoon. Ja, misschien op een dag, maar ik was daar niet klaar voor.
Nee, volgende keer.
Maar dan ook, ze is ook wel een jonge vrouw die dan ook nog een keer 10 jaar in Brussel heeft gewerkt. Dus dat West-Vlaams is wel vervormd naar een soort van algemeen Nederlands West-Vlaams.
Ja. Sociolect.
Veel West-Vlaamse vrienden van mij praten. Ook een soort van...
Ja, zoals je zelf zou praten, moest je daar 2 jaar gaan wonen. Dat je daar zo
wel sorry, maar als je van De Haan naar Brussel gaat...
Ah, wel, dus we hebben... Wat wij hier gezegd. Dus,
ik kon het niet doen en dan doe ik het toch.
Ja, goed. Ah.
Maar hij was verkeerd.
Ja, ik was super verkeerd.
Dat is een truc.
Ja, ja.
Ja, laat mij verbeteren. Dan kan ik direct... Dat doe ik wel graag. Nee, het is zo.
Ja.
Maar dus ik heb dat gedaan. Ja. Ik ben klaar voor allemaal West-Vlamingen die zeggen, godverdomme, wat heb je gedaan met mijn accent?
Mm-hmm.
Waarvoor mijn excuses. Maar ik denk, ik heb het wel heel veel gecheckt. En echt bij veel hardcore West-Vlamingen. En er waren er een paar. Zo, bijvoorbeeld zo mijn draaidag met Piet de Preiter, daar was ik mega zenuwachtig voor. Want dat is echt zo'n hardcore West-Vlaming die ik ook enorm respecteer. Ik dacht echt, wow, voor mij is dit wel heftig dat ik zo bij u in het West-Vlaams ga spelen. En het moment dat ik zo van hem een bevestiging kreeg, ofwel heeft hij dat gedaan gewoon om mij goed te doen voelen, want wat kun je doen op de set zelf zeggen, meisje, trek
meisje, het is niet goed.
Maar dat heeft hij niet gedaan en dat was wel tof. Maar dus ik had een coach en we hebben daar lang aan gewerkt, lange... West-Vlaamse taalsessies en oefeningen en heel die tekst laten inspreken. En het leukste moment, of het belangrijkste, denk ik, voor mij was als ik in De Haan was voor de draaiperiode, dat ik wel zo in restaurants en cafés waar dat ze mij niet kennen, of zo... Of vaak, ook meestal als ik alleen was, of in de bakker of zo, whatever, dat ik dat in het West-Vlaams heb gedaan. De bestellingen en zo.
Goeie oefeningen dan, ja.
Dat kan ook dat wel gewoon zijn dat die zoiets hebben. We gaan die niet verbeteren, want die betaalt.
Amai, jij beledigt ons. Ja.
Misschien. Ik heb daar nooit... Maar voor mij was dat wel een belangrijke stap. Omdat zo... Dus eigenlijk is dat vooral... Je moet de gêne over. Of je moet een soort... En dat bedoel ik ook weer met zo'n grenzen. Dat je zo... Ik heb mezelf nooit... ik ben nooit zo'n goeie imitator of moppetapper met stemmetjes of accenten doen. Dat was eigenlijk nooit echt mijn ding. Dus ik vind het wel crazy dat ik op 2 jaar tijd in het Antwerps en in het West-Vlaams heb gespeeld. Ja. Ik had dat echt nooit gedacht.
Ja. Maar ik zou minder chic hebben van het Antwerps dan van het West-Vlaams.
Maar ik weet dat niet. Ik vind dat al. Dat ik vond het Antwerps ook wel heftig. Zo.
Ik zou daar minder bang van zijn.
Jij spreekt bijna Antwerps.
Ja.
Allee, bedoel, jij zit in de buurt van Antwerps.
Ik ben eigenlijk van het Brusselse. Dus ik zou zeggen dat ik eerder een Brussels accent heb. Maar...
Ja, het is waar. Hij zei Brussels.
Ja, dat is oké. maar ik zou denken omdat zo dat West-Vlaams
wordt zo... Dat bedoel ik. Dat is Gent in de richting van West-Vlaams. Maar het is ook Brussels in de richting van Antwerps.
Ja, maar het is ook niet raar of zo dat je daar wat Brusselse woorden hebt. Maar dat West-Vlaams, dat wordt zo bewaakt of zo. Dat is zo bijna... Daar is bijna een fierheid over van... Ik klap plat West-Vlaams. Of ben een echte daar. Ik heb dat ook wel zo'n beetje... Er is wel zo'n beetje als de West-Vlaamse Alliantie. Dat ook zo wel een beetje samenhangt. Je wordt daar niet altijd 100% in opgenomen of zo.
Ja, ik heb daar minder last van. Maar dat is misschien ook al aan de juiste kant.
Het is met de Gentenaren. Ik ben ook van Gent.
We zitten niet ver van elkaar. Veel West-Vlamingen wonen ook in Gent.
Ja, exact.
Misschien is het inderdaad tegen de Brusselaars. Dat kan.
Maar het is wel... Maar nee, het is niet tegen de Brusselaars. En jij spreekt ook inderdaad geen Antwerps, maar je zit wel aan de andere kant van de Vlaamse klank.
Ja.
Je zit aan de kant van de Antwerpenaren in zo de scherpere i.
Ja,
De klanken die doorkomen in het West-Vlaams en in het Gent zitten die al veel meer van achter in onze mond.
Dat is wel waar.
En jullie zitten van voor. Dus dat is zo gelijk wel het grote
misschien,
verschil.
Misschien heeft dat wel inderdaad iets mee te maken.
Ik denk dat wel, ze.
Ja.
Ik denk dat wel.
Maar, en over Juliette, zijn er dus veel actiescènes die we mogen verwachten?
Het is echt... Als je houdt van actie, sorry. Ik zeg nu al sorry. Nee? Er zitten echt niet veel actiescènes in.
Het is meer psychologisch.
Ik vind dat wel fijn. Ik vind zo...
Dus je hebt geen...
Ik vind dat heel leuk dat een van de grootste achtervolgingsscènes eindigt op zo'n sisser. En dat vind ik vrij cool dat ze denkt, nu gaat het gebeuren. En het is zo, ah oh shit, het is niet gelukt.
Ja.
Dat zo, is realistisch, ja.
Ja, dat is wel ergens realistisch. Ze zitten veel wel in de auto en ze zijn veel bezig en ze zijn aan het babbelen met mensen.
Ze zijn aan het werken.
Ja, ze zijn aan het werken. Maar er zit, wat ik wel echt schoon vind aan de reeks, is dat er zit een grote rust in. De haan heeft wel echt zo die... Het is zo schoon daar. Het ziet er zo mooi uit. En er zit zo'n grote rust. Als die twee even van punt A naar punt B moeten wandelen, is dat wel... In een landschap dat je denkt, oh my god.
Met Nebel?
Zo... Of... Ja, met Nebel Malat, ja.
Ja.
Dat is jouw... wel leuk. Dan politiepartner.
Ja.
Ja.
Dat is mijn buddy.
Buddy.
Dat is ook heel leuk om hem te spelen. Hij is van Antwerpen naar West-Vlaams gegaan in Accent. Hè?
Ja, ja. Ik twijfel niet dat het kan.
He?
Ja, je deed het.
Ik ben heel benieuwd.
Respect. Respect voor hem natuurlijk, om dat te doen. Nu, we hebben ook nog iets voor jou... iets dat we aan alle gasten geven. Een soort van fan merchandise.
Ja,
oké.
Dat we hebben.
Ik zag er al zo'n hoopje liggen. Ik was heel benieuwd.
Wacht, we hebben er dus twee verschillende. Ja. De eerste is voor echt van jou, voor jou.
Een t-shirt van jou. Ja. Merchandising om aan iemand te geven om mee rond te lopen.
Oh my god.
Ja.
Ja. Ik vind het prachtig.
Moet ik het aan de camera doen?
Ja, zeker en vast.
Wauw, maar dan kan ik toch niet zelf mee rondlopen?
Jawel hoor.
Ja, slapen, schilderen,
dat is
koken.
Wel een t-shirt.
Ja, we doen ons best. En we hebben er ook nog een andere mee.
Want je bestie is ook langs geweest onlangs.
Is Anemone.
Anemone.
En dan,
yes!
dan kan jij wel rondlopen met een t-shirt van Anemone. En zij hebben een t-shirt van jou.
Oh joh.
Ja.
En heeft zij een van mij?
Nee, ja, maar je kan die van jou dan geven. Of er is misschien nog een tweede.
We fixen dat en we geven dat aan.
Oh my god, yes.
Ja.
Fix dat, alsjeblieft.
Ja, dat kunnen we wel
doen. Ik ga deze t-shirt zo graag dragen.
Oh, dat is
schoon.
Mooi. Ja. Nu, op jouw t-shirt
zo goed cadeau.
Staan... Dank u. Staan wel drie rollen. We hebben al over veel gepraat.
Ja.
Maar welke staan er op die van jou? We hebben de 12.
Juliette en het smelt.
Ja.
Smelt.
En grond.
En grond.
Dat is, dan was ik een beetje Brussels.
Ja. Eigenlijk, want je zegt, die kan niet goed imiteren, maar dan is het wel eigenlijk je ding.
Multitalent, ja.
Brussel.
Maar ja, zo wat Brussel uit de mouw geschud.
Ja, Brussel.
Ja, voilà. Dus
dat is niet
zo
opvallend,
dat
is echt wel subtiel, ja.
Ja.
Ja, maar dat mag ook, dat subtiel. Dat ook niet
subtiel
zo. We zijn
is
niet zo...
mijn middle name. Ja,
we zijn niet zo
nee,
taalmatisch.
Alizé van Grond, dat vond ik wel tof ook.
Ja, dat was met Adil en Bilal.
Ja.
Ja,
en Mathieu Mortelmans.
Ja.
Ja. En Bart Kerman speelde daar.
Ja. Jouw broer.
Yassine.
Ja, Yassine was dan jouw partner daarin.
Ja, met een love interest.
Loverboy.
Dat vond ik wel leuk, zo'n keer iets spelen met een love interest. Ik moet dat nooit spelen.
Ah, je was toch in de 12 was je toch
maar
samen
dat was,
ah ja, dat is waar.
Maar dat was een beetje toxisch.
Al lang, ja, dat was ook een klein beetje toxisch.
Met,
Tom Vermeer.
Maar,
ah ja, Tom Vermeer, ja. Nog?
Maar,
ja, ik had,
maar
ja,
wacht. Wat zeg ik? Nee, dat was toch niet... Was dat toxisch?
Ja.
Was dat niet een beetje toxisch?
Nee, dat vond ik niet. Nee, dat was gelevond, maar kan er in het trauma.
Maaike en Titus toch niet, want die waren
nee,
mega
die waren toxisch.
Die waren keitoxisch.
Ja,
ik denk niet dat zo
Tom was.
Zij was in de jury met Tom... En Tom had iets... We moeten altijd die spoilers...
Ja.
Kijk, het gaat een spoiler komen.
Er klopte toch iets niet?
Nee, ze hadden alle twee een trauma meegemaakt.
Ja, en dat heeft ons
en
verbonden.
Daarin verbonden,
ah,
waren
dat?
Ze verbonden, ja.
Het was niet toxisch.
Nee, het was heel mooi.
Het was niet toxisch. Nee, ik dacht dat er
ik
al
denk...
mooi, een bijkomende factor
maar
was dat niet.
Best wel al lang geleden, dus misschien... Moet ik daar toch nog een keer naar kijken om te checken of het nu toch niet toxisch is.
Ja,
maar
nu ben
ik
verkeerd.
Niet.
Misschien heb ik dat zo opgenomen.
Ja, er was daar een heel toxische relatie. Dat
ja,
was aan
know,
Titus
dat was
en,
erg toxisch.
Ja, dat was overdreven.
Ja, ja.
Maar dat, zij vonden eigenlijk... Want zij hebben elkaar eigenlijk verbeterd. Ze hebben elkaar troost gevonden in elkaar.
Was
en,
het zo, ja?
Ja, en uiteindelijk, eerlijk, duurt het langst.
Dat is waar.
En nu
dat was
niet,
wel
niet veel
love,
gespoilt, toch niet?
Dat was ook een love interest, dat is waar.
Ja, en zeer mooi. Ik
maar
vond
was die dan... Want,
ja,
huh, heb ik dat dan zo slecht onthouden? Had hij geen relatie dan of zo? Er was...
Ah, dat kan wel, dat weet ik ook niet meer.
Ik denk dat was er echt zo geen overspel
nee,
bij...
Nee, hij was net uit elkaar met zijn vrouw.
Ja.
Was zij dat?
Zij ze al rollend met haar ogen, dus dat ze even moest nadenken. Voor de luisteraars...
Jawel, jawel, jawel. Ja. Ik denk ja. het wel.
Oké. Okay.
Ja.
Bon, ik zal het zometeen nog een keer aan
Tom vragen. Jij hebt gespeeld.
Hey Tom, was het toxisch of niet?
Waren wij toxisch?
Waren wij toxisch?
Sorry.
Ik heb het zo niet ervaren.
Maar nee, dit was... Ja, oké. Okay.
Het is wel dus, echt... Dank je voor de t-shirt.
Met Yassine was het een andere vibe. Dus dat ja. was de bestie van jouw broer in de serie.
Ja, ja. Maar misschien was dat... Het was zo het wat dat dichtste komt bij zo'n beeld dat je hebt in zo'n American High School Series Love Interest vibe. Dat mocht ik even doen in grond.
Amai, schrijf dan een keer neer. American Series...
High School Series love Interest vibe. Maar het was wel die... Snap
dat, die vibe, zo, ja, tuurlijk. Ja, daar hebben we het vaak over de High School Sweethearts love interest vibe.
Maar ja, we zijn daarop... Ik ben daarop groot geworden op die vibe.
Ja.
Ik wou alleen maar naar die vibe kijken.
Ja, ja, dat heeft dus alle verwachtingen wel...
Even, waarover ging de reeks vlug dat we... Dat
grond ja. gaat over een Brusselse familie, een begrafenisondernemersfamilie... die een geniaal idee hebben om grond vanuit Marokko naar België te halen. Omdat heel veel moslims graag in grond, heilige grond van hun thuisland willen begraven worden. Dat is ook effectief een business, dat die dan worden overgevlogen. En die gasten denken, nee, we hebben een idee. We halen die grond gewoon naar hier. Geniale pitch. En dat is ook wat er effectief gebeurt. En dat zijn twee gasten die dat... Yassine speelt het hoofdpersonage samen met zijn beste maat, Bart Kermans... zo twee patsers eigenlijk, die denken... Ja, wij gaan dat fixen. En die eigenlijk along the way heel de tijd ook een beetje trial and error
snel rijk willen worden en ambitieus. En...
Ja, en dan heel de dingen tegenkomen. En dan toch miserie. En in de grond is dan toch foute grond. Dat is dan toch grond op botten mee te bakken. Of ik weet niet. Er is van alles met grond. Wat dat wel fijn is, dat is geschreven door Zuzu Benchika en Dries Heineman.
Van Bevergem.
En die twee, ja, en dat is dus ook het Bevergem-team. En dat is, ja, boom, er zit wel zot veel zalige humor in. Die Emily de Roo speelt daar ook een fantastische rol in, samen met Dries Heineman. Er zitten wel echt leuke personages in die reeks.
Dus het was ook wel leuk om op te nemen samen met die ploeg.
Ja, dat was, en dat was voor mij ook echt uitzonderlijk, want dat was een van de eerste... sets die door hebben gewerkt na COVID of tijdens COVID. En ik weet dat wij zo, ik weet niet of je het gezien hebt, grond ooit, maar dat is zo, je hebt zo een bepaald moment zo'n rooftop party zo.
Je moest allemaal uit elkaar
staan. Nee, wij mochten, want we waren allemaal getest, maar er was de periode dat echt niemand iets mocht doen, dat je echt ook nog moest thuisblijven, dat er geen cafés open waren of niets.
Oh, wow.
En wij mochten plots 's nachts dansen op een dak.
Zo raar.
Maar nee, jongen, dat was zalig, dat was totaal niet raar, dat was echt zo. Thuis komen.
Ja.
Even samen bij mensen.
De rest van
en
ons
dansen.
Zat depressief te wezen.
Ja,
te wezen
mij wel een klein beetje
in ons
schuldig.
Appartementjes.
Maar
ja.
Dat was echt zo, sorry.
Dan is dat wel
doen.
Extra verbindend, gewoon om dan samen te zijn.
Ja, maar bon, dat was ook wel veel gedoe, hè, maar inderdaad. Elke dag testen, afstandsregels. Heel
die in stokken, manneke lief.
Ja, dat voelt als een lang, ver verleden, maar dat is eigenlijk niet zo lang geleden.
Nee, ik weet nog tijdens die periode dat ik naar tv keek en dat je zag mensen dichtbij staan, dat je dacht, dat mag niet. En ik vind het nu super hatelijk als er uitzendingen zijn van mensen en je ziet dat die met die mondmaskers rondlopen, is er toch ergens daar iets zuur aan of zo. Die
zot,
periode,
hè?
die wil ik niet terug. Ja.
Dat is geen leuke periode.
Nee. Ja, een algemeen trauma aan overgaan.
Ja, ik denk dat toch wel.
Maar ik denk dat er best wel nog wat over kan gezegd worden, maar dat we er nog te dicht op zitten.
Ja, het is too soon misschien nog.
Maar waarvoor het niet too soon is, zijn onze fantastische balletjes.
Oh, ja, naast jou zie je een...
Ja, dank u. Naast jou zie je een kom staan met daarop een foto van...
Portrait de la jeune fille en feu met jouw hoofd erop.
Had je het al door? Of
My
zie
dream,
het nu pas?
Ja, ik had het al gezien.
Okay.
Het
maar jij wilt dat graag gezien. Spelen, hè?
Maar het zal wel, een droomrol. Ja, goed. Ik vind het goed.
In die glazen bol zitten kleine bolletjes, daar mag je eentje uitkiezen.
Eentje.
Daar zit een vraag in en daar willen we graag een antwoord op hebben, natuurlijk.
Grabbel maar.
Goed draaien een keer. Voilà.
Ja, ik weet niet wat het gaat geven. Maar...
Ja, ik ben ook echt benieuwd.
Als je het geen leuke vraag vindt, mocht je ook altijd een andere nemen. Hè?
Oef.
Maar wel maar één keer. Dan moet je de tweede moet je dan wel antwoorden.
De tweede moet je wel.
Oké, goed dat je dat erbij zegt.
Ja.
In welke fictieve wereld zou jij wel kunnen en willen leven? Toffe vraag.
En nu graag een antwoord. Ja, mag daar even zeggen.
Nu mag het komen.
Niet te lang stil, alsjeblieft.
Nee.
Dat is moeilijk, hè?
Into fantasy of kostuums of zo?
Ik zat direct in Lord of the Rings, maar dan was ik aan het afwegen dat het eigenlijk niet zo leuk is daar.
Innie Massey was daar ook van hè? Van
ja, die had ook veel gezien.
Maar ik heb heel graag... Ik ben verslaafd geweest aan Harry Potter bijvoorbeeld. Als puber ben ik zo... Ja, die boeken dan vooral... De films vond ik ook wel leuk, maar ik had al die boeken...
Maar wie zou je in Harry Potter zijn dan?
Oh ja, die Hermione.
Hermione, ah, maar dat zie ik wel nog.
Ja, maar het is Leviosa.
Leviosa.
Leviosa. Maar nee, in de Harry Potter-wereld wil ik eigenlijk echt niet leven.
Nee.
Veel gedoe, hè? Veel de mentors. Ja, veel...
Je zegt dat zo alsof dat wij u dat zouden verplichten. Laat mij.
Nee, jij moet Voldemort niet verslaan, oké, Charlotte?
Laat mij niet in die wereld leven, alsjeblieft.
Nochtans, ja.
Ja.
Ik vind Harry Potter ook maar wat overschat. Ik vind die elk
saai. Ik ga iets toegeven, ik heb maar één Harry Potter film gezien.
Maar of dat wel.
Ja.
Ik vind dat niet zo erg.
Ja.
Maar de boeken ook nooit gelezen?
Nee, ik heb nogal een heel zware vorm van dyslexie.
Ah, oké. Okay.
En dus ik ben nooit niet echt...
Luisterboeken?
Ja, ik doe dat doe ik wel vaak. Ja. Maar ik ben nooit niet echt gehoekt geraakt. Ik heb ook bijvoorbeeld problemen met ondertitels te lezen soms.
Ah,
dus,
dat is wel lastig.
Ja, dus Engelse films... Ik praat Engels goed, dus ik kan dat dan gemakkelijk volgen. En Frans ook. Maar zo Spaans en zo, in Casa de Papel, moet ik echt zo soms... Wacht,
ja, dat gaat snel ook wel.
Ja,
hè?
Ja, dat is lastig. Ja. Heb je iets met kostuums?
Bijvoorbeeld Titanic was ik vrij. Ja. Maar echt als kind...
Amai, hè?
Ik wou echt op die boot zijn en alles meemaken wat zij meemaakte.
Inclusief het ondergaan van de boot.
Wie zou er op u...
Ik wou zo Kate Winslet zijn.
Wie zou er op uw deur mogen liggen dan? Als je daar in de... Wie
Leonardo
zou er...
DiCaprio, okay. Obviously.
Ja?
De jonge versie dan wel.
Ja, misschien zelfs nog meer dan toen.
Ik heb ook een vriendin die nog altijd diehard fan is van Leotje.
Maar veel, mijn generatie is daardoor getekend, denk ik. Ja. We zijn een beetje dezelfde generatie, denk ik.
Ja.
Vinden jullie dat wij zo
het zijn? Ja,
ik denk dat ik de oudste ben.
Wat zeg jij? Ah, sorry. Wat zeg jij? Hij is jonger dan mij, denk ik.
Ja.
Maar hoeveel jaar zit er tussen ons?
Ik ben van 95.
Ah, 5 jaar. Is niet zo.
Ah, en 5 jaar met mij, dus... Er zit...
Ah ja, er zit 10 jaar. Oh. Ja, okay. Ja, ja. Maar bon, ja, dus dat is niet
zo. Wij zijn meer.
Ik zit eigenlijk gewoon tussen... Nee, dat is niet waar, hè. Ik zit gewoon tussen jullie.
Nee, maar ik bedoel dat waarschijnlijk mijn vriendin op dezelfde golf van generatie heeft gestuurd, omdat er 10 jaar tussen mijn vriendin...
Ja, dezelfde golf?
Voilà.
Ja, met Titanic.
Bij de Titanic. Maar ik vind Kate en Leo wel allebei super...
Maar irritant. En spreekt dan...
Super irritant. Nee, superleuke acteurs. Nee, ik snap de hype wel daar rond.
Maar dat is echt als kind of zo. Dat is echt zo...
Daar rond de Titanic is ook zo'n vraagstuk. Of dat ze hem had kunnen redden op het stukje.
Ja.
Er werd gezegd van
wel,
hè.
Er zijn ongelooflijk veel zalige memes en onderzoeken op YouTube,
de Meatbusters hebben onderzocht met James Cameron, denk ik zo.
Fantastisch.
Ja. Ja, maar ook gewoon de soundtrack.
Fucking duur. Ja. Ja, de soundtrack.
Allee, is niet
maar ik had dat wel echt heel erg als kind. En denk dat gewoon ook normaal is, want ik denk dat elk kind dat heeft. Maar zo extreem willen leven in een film heb ik als kind wel echt veel gehad. Hebben jullie dat niet gehad? Zo.
En was dat dan telkens als je een nieuwe had gezien? Of bleef je in één dezelfde?
Ik bleef heel lang in Pocahontas steken. Ik heb echt zo... In zo de Novello Christi, zo blaadjes in de tuin en dan zo Pocahontas. Echt zo
kleuren van de wereld.
Ja, maar echt. Ja, maar. Ben je blind voor alle kleuren? Echt.
Oh, dat is schattig, ja.
John Smith,
Ik had dat bij Narnia dus wel.
Ah, ja, voilà, kijk.
Ja. Ah, ja.
Ja. Ik deed die ook na. Ik was echt Lucy.
Ik ben als kind gaan zien naar Romeo en Juliet met dinges.
Ah,
en
wow.
Ik heb daar... Want we waren dat gaan zien met nog een andere gast en dan twee vriendinnetjes. En die wilden het dan heel hard zien. En wij dachten zo'n beetje, wat voor een film. Maar er wordt er keivel in geschoten en echt coole dinges gedaan. Dus ik weet dat ik toen wel naar huis ben gegaan en met zo'n nietjesmachine, zo schuim, door de lichting aan het lopen was. Nietjes aan het schieten. Omdat ik dus ook heel hard daarin wou
zalig. Jij was dat aan het doen en ik was tegelijkertijd in mijn hof met blaadjes. Vooral ik ook een hond was aan het spelen. En ze waren allemaal bezig.
Ja.
Ja, en ik in een kast en dan doen alsof ik ben... Ja?
Ja. Ja.
Veel fantasie wel allemaal.
Ja. Ja, maar wat dat goed is.
Ja, en dan zo als puber komt dan zo de totale obsessie met al die romcoms en het totale En dat vind ik nu wel meer en meer. Ik kan daar eigenlijk niet meer naar kijken. Dat gaat niet meer.
Ah, ja.
Zo films à la Love Actually en zo, dat gaat niet meer voor mij, omdat ik echt denk dat die ons opgefukt hebben.
Ja, dat is zo.
Oké, wacht. Leg dat even uit.
Die hebben echt een bepaalde vorm van het beeld spanning over de liefde. En liefde en beeld over de liefde en wat dat dan moet zijn en hoe dat je moet voelen. En
ja, dat is verpest.
Dat is, ja, maar niet alleen... Er is ook een soort verwachting gecreëerd door zo'n films. Ik heb er echt mee gehad. Elke film die daar tegenin gaat, vind ik super interessant.
En dat in de maand van de liefde, zeg.
Ja.
Dus eigenlijk...
Daarin is Anatomie d'une Chute de perfecte Valentijnsfilm.
Nee, maar... en Portrait de la jeune fiancée.
Ja, voilà. Weet je wat dat vooral zot is? Dat heel veel films vooral gaan over... het meisje is prachtig en de man heeft succes. En daardoor zijn ze zot verliefd op elkaar.
Ja.
De prinses, gewone meisje en de prins.
Maar je merkt ook het verschil als er een regie is gedaan door een vrouw bij romcoms. Want dan is dat meer... dat is wel vaker met een andere insteek en gevoeliger en meer diepgang.
Ja, maar vergeet dan ook niet een klein beetje het com-element? De comedie?
Nee, er kan altijd veel comedie in.
Nee, maar ik bedoel, in die dingen, als je die er kijkt, dat je die zou zeggen van, ja, die zijn slecht. Het is comedy. Het gaat niet over Love Actually.
Nee, maar ik heb het meer over een algemene tendens van dat soort films. Ik heb daar superveel naar gekeken, hè, naar dat soort verhaallijnen. En eigenlijk zijn die altijd op dezelfde manier opgebouwd. Je hebt een personage dat bloedmooi is, maar zo lichtjes verloren rondloopt in de wereld. En een soort van savior nodig heeft. En die savior... Heeft
de prins
succes,
op het witte paard.
Maar die heeft niet genoeg toegang tot zijn kwetsbaarheid. En door het mooie meisje ontdekt hij dan ook wel een kwetsbare kant, maar uiteindelijk zal hij er wel zorg voor dragen. Dat is zot hoe dat we daar... En dat gaat totaal niet over vrouwenvriendelijk. Dat is gewoon liefdesonvriendelijk. Mm-hmm. Ik vind dat echt. Ik vind dat ons vrij blokkeert in al die andere duist vormen van manieren van verliefd worden en graag zien.
Dat is waar.
En ik wil daar echt bewust niet meer naar kijken. Ik wil films, ik ben zot van film ook, omdat dat zo... Ik pak dat ook altijd vrij mee. Ja, ook als, daarom kan ik heel moeilijk naar horror kijken, omdat dat veel te lang in mijn hoofd zit. En ik ben echt dan weken bang van zombies in mijn keuken, et cetera. Ja. Maar dat is zelden met kijken naar liefdesfilms die mij de hele tijd een beeld geven van iets dat mij nooit gaat overkomen of zo.
Ja.
Maar is het dan niet ook leuk dat wij nu, als onze generatie, daar een ander gegeven kunnen invullen?
Dat is mega leuk. Dat is echt zalig. En er zijn Portrait de la jeune fiancée, daar inderdaad een heel schoon voorbeeld van.
Ja.
Maar je hebt inderdaad zot veel films die daarin proberen...
Want ik denk ook altijd met die films van dat we die wel moeten... Dat die wel mogen bestaan in hun tijdsgeest. Of
tuurlijk.
Zo.
Dat wel, is goed dat je er daarvan, zo op terugkijkt. Hè?
Want bijvoorbeeld, als je dat ziet, dat zijn al die Disney-films ook, is altijd het meisje dat dan plots aandacht krijgt van de prins.
Ja,
de rijke, succesvolle, mooie. En je kan nu een prinses worden, want hij is mooi. En, is... en ik snap dat fout is. En er moeten ook andere verhalen daarin. Maar binnen hun tijdsgeest kan ik dat wel plaatsen of zo.
Tuurlijk.
Ik denk niet dat...
Maar ik zeg het vooral vanuit wat ik nu voel in mijn leven, dat ik niet meer kan. Ik kan dat echt niet meer gebruiken.
Nee.
Dat is echt waar.
Ja, ja.
Ik zie dat en ik denk, sorry, ik heb iets anders nodig.
Want... Je bent, denk ik wel, met iets bezig, met een eigen verhaal, een eigen film.
Ja.
Maar dat is niet liefdesgerelateerd. Dat gaat over een Gentse schrijfster, denk ik. Als ik het juist heb, dat je...
Hey, who is that girl?
Maar hoe zit het daarmee? Hoe ver staat je daarmee? En...
Ik ben echt aan iets bezig. Het ding is, ik zit daar nu vrij... Dat is in de fase dat ik alleen achter mijn computer mij vrij aan het amuseren ben. Wat dat wel echt straf is, want dat heb ik nog nooit gedaan. Of meegemaakt, dat ik zelf aan het schrijven ben en alleen. En dat elke keer dat ik dat vind, mijn drive. Er is ook een producent die ik heel goed vind, waar ik leuke gesprekken mee heb. Maar we zijn zo wat aan het daten. We zijn nog niet committed. Dus het is zo pril, heel dit project. Ben er echt... bijna elke dag mee bezig, al zeker in mijn hoofd. Maar ik weet niet goed wat ik erover kan vertellen, omdat ik niet... Ik hoop dat het gebeurt. Ik geloof er wel heel sterk in. Maar het is inderdaad gebaseerd op een verhaal en de figuur van Virginie Loveling. En Virginie Loveling was 2 maanden geleden 100 jaar overleden. Dus dat is een vrouw die geleefd heeft tussen 1870, 1920, overleden, denk ik. Zoiets. 1923.
Ja.
Thanks.
24.
Ja, ja. Nee, het was in december.
Ja. Ah ja,
maar ze heeft ongelooflijk schone dingen geschreven. En in het bijzonder één roman. En die heet... Die roman is Een revolverschot. En dat gaat, kort gezegd, over een vrouw die zodanig gek wordt van verlangen dat ze beslist om die vent te gaan neerschieten. En ik ben daar iets mee aan het doen, ja.
En waarom vind je dat verhaal dan...
Ja, hoe kom je bij Virginie? Ik kom bij Virginie omdat ik Uitgelezen gedaan heb. Dat is een programma van Vooruit, van 404. Dat je eigenlijk een soort boekenclub op podium. Ik heb dat al af en toe gedaan. Ik moest dat boek lezen, ik moest daarover babbelen. En dat was zo, ik las dat en ik was daar helemaal zot van. En ik vind het altijd vrij straf als je dingen leest waarin dat je jezelf herkent. Maar dat is dan nog 1000 keer straffer als je iets leest dat je jezelf in herkent. En zit het dus meer in Titanic-style, ja. Jongens.
Ah, oké.
Okay. Ah, ja, ja, ja.
Ah.
Hey, gewoon nog ergens een zeilbootje inschrijven en ja. Je ja. Zet al, hè?
En ik ben er met mijn eigen Titanic aan het schrijven. Nee, ik kijk, als het ooit letterlijk gebeurt, dan wil ik heel graag met jullie hier heel lang over praten, maar ik ben nu nog een beetje te verlegen erover.
Oké, dat is oké. Dus wat mogen we u eigenlijk allemaal toewensen? Dus dat project...
Ja, dat
uit de datingfase gaat.
Dat zou wel echt leuk zijn, ja. Dat zou spannend zijn. Ja, dat mocht je mij inderdaad wel toewensen.
Zijn er nog dingen zou je kunnen toewensen voor de toekomst? Veel succes met de nieuwe reeks op VRT1.
Yes.
In de Haan.
3 maart?
Ja,
3 maart.
Ja. En hoe lang kunnen we nog naar het Smelt gaan kijken in de cinema?
Ah, wel, dat is dus een goede vraag. Maar ik denk dat
catalogus
gedaan is.
Ja. Ah ja, en komt er maar eens op een streamingplatform
bij
of zo?
Ons,
ja, ah, ja, voilà, kijk.
Ja, die is nu beschikbaar bij ons in de VOD-catalogus. Ja.
Voilà.
Surprise, surprise.
Perfect.
Ik denk dat we dan stilletjes aan er zijn en dat we dan mogen Charlotte bedanken voor langs te komen.
Ja, het is zo snel voorbij.
Het was heel leuk.
Hoe lang hebben we gebabbeld? Ah ja, toch een uur.
Ja, toch een uur ook. Dat komt mooi uit, hè. En bedankt voor langs te komen en tot de volgende keer als je met nieuwe projecten inzet.
Ja, en dan een t-shirtje dragen volgende keer.
Amai, ik ben zo blij met de t-shirt van Annemone. Allee, en ook van mezelf, hè, maar die ga ik echt schaamteloos durven dragen.
Oké. Okay.
Ja.
Fijn.
Top. Thank you.
Graag gedaan.
Graag gedaan. Dank je wel om hier te zijn.
Merci.
Dit was de 5e aflevering van Vive la Scène met de geweldige Charlotte Bruyne. Vond je het een leuke aflevering en ben je benieuwd naar de volgende gasten? Volg ons op onze socials en abonneer je op je favoriete podcastplatform. Merci om te luisteren en tot de volgende.
Dag.
Dit was Vive la Scène, een podcast van Pix waarin we de boeiende wereld van een bekende acteur of regisseur verkennen. Meer informatie over de besproken kijktips, de tv-opties van Pix en de video-on-demand-catalogus vind je terug in de beschrijving van de aflevering. Ben je benieuwd naar de volgende gasten? Volg ons zeker op Instagram of Facebook via pix_nl, zodat je zeker niets mist. Merci om te luisteren en tot een volgende aflevering van Vive la Scène.